Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 48. En daarvan het vierde en ook het zesde vers. Psalm 48, vers 4, wil overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En ook het zesde vers, want deze God is onze God. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, En we doen dat vanavond met de woorden van zondag 23 en 24 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 23 en 24 en zingen in aansluiting daarop Psalm 130, het tweede vers: Zo gij in het recht zou treden, o Heer en gade, slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, vraag 59. Maar wat baat het nu dat gij dit alles gelooft, en dit alles slaat dan op de 12 artikelen des geloofs, antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen van die gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. En dan tenslotte vraag 64, maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Amen.
Thank you.
De schriftlezing vindt in de brief van Paulus aan de Galaten. En we lezen eerst hoofdstuk 1, vers 1 tot 9 en vervolgens hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18. Galaten, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9 en hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18. Daar schrijft Paulus: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met me zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat andere evangelie waar Paulus hierover spreekt, dat heeft desastreuze gevolgen voor de gemeenten van Galatië, want ze laten hun oren hangen, en helaas ook hun hart, naar dwaalleraren, waar Paulus hier de vloek over uitspreekt. Hè? En die iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus de toon is direct gezet en vandaar die geweldige uitval van Paulus in hoofdstuk 3. Daar gaan we nu van horen. Het zou je maar gezegd worden: o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zoudt zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijn. Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de geest ontvangen uit de werking van de wet, of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien nog maar ook te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En dat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden door het geloof, broeders. Ik spreek naar de mens, zelfs het mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet ertoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en den zaden als van velen, maar als van één, en uw zaden. het welk is Christus. En dit zeg ik. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadig gegeven. Amen. Tot zover de schriftlezingen. En de tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 3. En wel de versen 1 tot en met 7. Die geweldige explosie eigenlijk van Paulus jegens deze uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat ge de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde, dit alleen wil ik van u leren. Heb gij de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zijt ge zo uitzinnig daar ge met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Gelijkerwijs Abraham gode geloofd heeft. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Tot zover. Bidden wij nu samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, u vergint het ons om in de stilte van uw huis te zijn. De dichter heeft ervan gezongen, welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis, en daar leven we toch in, doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Er is geen beter plekje op aarde, dan daar waar u uw gemeente ontmoet, daar waar u spreekt van boven het verzoendeksel. Daar waar het bloed van Jezus drupt op de harten van de gemeenteleden. En dat alles maar met één doel. Om zondaren van een gewisse dood en ondergang te redden. Om ze te wassen en te reinigen in het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Om ons geborgen te weten voor de tijd en voor de eeuwigheid bij. Want vergeving van zonden en eeuwig leven zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar we hier in dit leven deze Christus der Schriften leerden kennen, mogen wij ook vervolgende kennen. En zal het geloven straks overgaan in aanschouwen, zullen wij God drieënig mogen ontmoeten, om en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen, om, zoals de dichter dat zingt, Gods eer te melden, altijd. Heere, schenk ons allen die genade, u kent ons, u weet of wij dat wonder, waar het vanavond over gaat, dat wonder van de kennis van de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, ook voor ons persoonlijk hart en leven, maar gelden. Dat is het eeuwige leven, dat we u kennen, de enige waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. U weet ook of er aanvechting is in ons hart en leven, strijd wellicht, of dat wij nog met allerlei vragen zitten, Heer. Ben ik eigenlijk wel een kind van u? En waarom misdraag ik me dan nog zoveel? Zal het ooit wel waar geweest zijn? Ach, wat kan er op de bodem van het hart veel vrees zijn en onzekerheid, terwijl het geloof niet anders bedoelt om het te weten, zeker te weten, dat u uw bloed voor mij, want dan wordt het een heel persoonlijke zaak, voor mij wilde storten. Ach, Heere, wil die weg dan zelf maar openen vanavond, u die het gezegd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan al die zondaar die nog zonder de Heere Jezus kunnen. Voor wie het helemaal geen noodzaak is om een kind van u te zijn. O, als we nog op eigen gekozen wegen en paden gaan. Paden waarvan uw woord zegt dat ze onherroepelijk naar de dood voeren. Dat is die brede weg waar niemand ons iets in de weg legt. Waar we bewijzen van spreken met open ogen verloren gaan. O, wat heerlijk dan dat u zegt, ik heb geen lust in je dood, maar in je bekering en in je leven. En dat het mijn menens is, dat heb ik laten zien. En dat laat ik ook vanavond weer zien en horen. Dat ik het liefste dat ik had en heb, wilde geven tot in de dood van het kruis. Om op hem, mijn toorn over de zonde van het ganse menselijke geslacht uit te storten. Zodat zonder dat mijn recht gekrenkt wordt, ik, de grootste der zondaren, ook in Oud-Alblas, van harte genade kan en wil bewijzen. Heere, maak het goed in uw huis. Waar gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. Amen. U mag uw gave geven, daar zijn twee collecten. Eén voor de diaconie en voor het kerkbeheer. De eerste collecte is de diaconale collecte die bestemd is voor de Zuidoost-Azië vluchtelingenzorg. Van harte aanbevolen. En wij gaan nu samen zingen van Psalm 105. Daarvan de versen 1, 4 en 5. Looft, looft, verheugt de Heere der Heren, gij volk uit Abraham gesproten, en God zal zijn waarheid nimmer krenken. De versen 1, 4 en 5 van Psalm 105. O, gij uitzinnige gelaten, gemeente, wat een emotie gaat er achter deze uitroep van Paulus schuil. Uitzinnig, dat wil zeggen, dom, zonder verstand, onnadenkend, dwaas, onzinnig. Al dit soort vertalingen kwam ik tegen. Het geeft aan hoe zwaar beladen deze woorden zijn en om zulke harde woorden te durven en te kunnen zeggen, moet je echt wel weten waar je het over hebt. En moeten de redenen om die gemeente zo aan te pakken wel heel dringend zijn. Wij hebben eerst hoofdstuk 1 gelezen, althans een gedeelte ervan, dus niet voor niks. Want Paulus die geeft in dit hoofdstuk al direct het gewicht van zijn woorden aan. Hij gaat zich eerst verantwoorden wat zijn roeping betreft. Zo begint vers 1. Paulus een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. En dan ook, en God de Vader, die hem, dat is Jezus, uit de doden opgewekt heeft. En zo voert hij dus om te beginnen het gezag van zijn woorden terug op God zelf, op de Heer Jezus Christus en op God de Vader, die deze Christus uit de doden heeft doen opstaan. En dan spreekt hij in datzelfde hoofdstuk 1 onmiddellijk zijn verbijstering uit in de verzen 6 en 7. Hij zegt, ik verwonder me, ik verbijster me, dat gij zo haast wijkende van degene die u de genade van Christus heeft overgebracht. Dat is dus gebeurd. Ze hebben door het geloof, hebben ze de Heer Jezus Christus leren kennen. U bent uit genade daarin terechtgekomen, dat u nou overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, dat wil zeggen, willen verdraaien tot hun verderf. Want die sommigen, dat blijken Joodse dwaalleraars te zijn, die voortdurend bezig zijn, dat blijkt uit dat overbrengen wat ze doen, die proberen ze over te brengen door het vuur van het wetticisme, waardoor de gelaten meegenomen worden in een valse leer. Ze worden ontroerd, staat er. Dat wil zeggen dat ze in verwarring gebracht worden. Letterlijk staat er dat ze opgeschud worden. En dan gaat het nota bene om valse broeders, zogenaamde Judaïsten, die heidenchristenen, want dat waren die Galatiërs, die mensen te wisten van niets, kenden de Joodse godsdienst allerminst, hadden nog nooit van de wet van Mozes gehoord, waren pure heidenen. En het behaagt God om Paulus tot die heidenen te zenden, om het evangelie van de gekruisigde Christus te preken. En het behaagt God ook om die prediking in ruime mate te zegenen. Velen komen tot geloof en bekering. Maar nu zijn er dus Joodse dwaalleraars die heiden christengemeenten binnensluipen als het ware. En ze aanpraten. Ja, dat geloof in Christus, dat is goed. Dat Jezus de Messias is, dat geloven wij ook. Maar, en dan komt het. Als jullie werkelijk het hoogste doel willen kennen in je godsdienst, dan moet je je laten besnijden en dan moet je je gedragen overeenkomstig de Joodse wetten. Nou, u begrijpt wel, als Paulus daar kennis van heeft, de man die zelf uit die sferen komt, die dacht ook door de werkende wet gerechtvaardigd te worden, nietwaar? Maar wat zegt hij ervan? Ik heb het alle schade en drek leren achten. Schade wil zeggen tekort. En drek wil zeggen afval. Ik heb het afval leren achten om de nemendheid van de kennis van Christus. En uit die volheid van Christus heeft hij mogen preken in die gemeente van Galatië. En die mensen hebben de Heer Jezus Christus mogen omhelzen als hun Heer en hun zaligmaker. En zie daar, daar komt dat Joodse zuurdeesem om die mensen van die Christus Jezus af te houden en zich meer en meer te richten op de Joodse ceremonie. Nou, in hoofdstuk 2, het laatste vers, dat dus net vooraf gaat aan die uitroep, wee, o, gij uitzinnige gelaten. Daar heeft Paulus het nog eens uitdrukkelijk gezegd, indien de rechtvaardigheid Gods uit de wet is. Zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Moet je ze op je in laten werken. Als dus waar is wat die mensen jullie proberen wijs te maken. Dat andere evangelie dat jullie gaan geloven. Als dat zo is. Dan heeft er te vergeefs een kruis gestaan op Golgotha. Op een andere plaats. Want ze wilden ook dat die mensen zich zouden laten besnijden. Zegt Paulus. Als je je laat besnijden. Dan is Christus je ijdel geworden. Dan is dat offer van Jezus volkomen leeg. Is het van nul en geenerlei waarde geweest. Ijdel. Nou begrijp je nu waarom Paulus zegt, o, gij uitzinnige gelaten. Scherper kan hij niet zeggen, vuriger kan hij het ook niet zeggen. Hoor maar wat hij erbij zegt. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet gehoorzaam zou zijn? Calvijn die zegt bij deze tekst, als wij horen dat Gods Zoon met al zijn goederen verworpen wordt en dat zijn dood voor niet wordt geacht, welk vroom gemoed zou niet van verontwaardiging gloeien? O, je kookt als het ware als je hoort dat zo die zalige leer van de kruisdood van Christus verkwanseld wordt. En daar blijken nu. Die gelaten van in de ban geraakt zijn. En wel zo dat Paulus zegt, jullie zijn de waarheid niet meer gehoorzaam. En die waarheid, wat is dat dan? Nou, dat heeft hij in hoofdstuk 2 vers 16 zo verwoord. Doch wij weten, dat zegt hij dus tegen die Galatiërs. Hè? Wij weten, dat is een gelovig weten. Doch wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Nou, van deze waarheid zijn de gelaten afgeweken onder druk van de leugen. Ze zijn betoverd geworden door die valse leraars. En voor Paulus heeft deze betovering, in het Grieks staat er dat ze helemaal gefascineerd zijn geworden door die leer. Voor Paulus is dat niet anders dan demonie. Voor hem zijn dit de eigen werken van de duivel, die de vader van de leugen is, die de waarheid van het evangelie wil verdraaien tot het bederf en verderf van alle mensen. Maar voor Paulus. Voor Paulus is er maar één waarheid. En hij zegt, die waarheid van de gekruisigde Christus alleen, die heb ik jullie voor ogen geschilderd. Door die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd zijn jullie tot het geloof gekomen. Paulus bedoelt met dat schilderen, dat uittekenen van Christus in de prediking, dat hij ze aanschouwelijk onderwijs heeft gegeven. En hij heeft dat met zoveel passie en met zoveel overgave gedaan, dat Jezus als het ware voor hun ogen gekruisigd is geworden. En hoe aansprekend wordt hier door Paulus over de prediking van Christus geschreven. Weet u wat Christus preken is? Dat is Christus voor de ogen van de hoorders uitschilderen. En ook Christus zo nabij brengen in de prediking, zonder onderscheid des persoons, dat hij aan het hart wordt gelegd. Want de prediking is als het goed is, de prediking van Christus is als het goed is, hart veroverend. Misschien zijn er wel onder ons die het weten. O Heer, de kracht van uw woord. Paulus zegt dat het evangelie een kracht van God is. Tot zaligheid. Voor wie? Voor een ieder die gelooft. Hart veroverd. Wij worden geroepen, zoals Paulus het zegt, om u tot het geloof te bewegen. Stel je voor dat je van plan bent om bijna een christen te worden. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dan heeft de dienaar van Christus de taak om dat laatste zetje als het ware in de rug te geven. Wij dan als gezanten van Christus wegen, zegt Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Jeremia zegt, ik heb achter u aangedrongen, gelijk een herder betaamt. Altijd maar proberen om die schapen in het spoor te houden en om die schapen uiteindelijk te brengen in die veilige schaapskooi. Geborgen, veilig en wel. Ach, dan worden wij geroepen om dat lam van God, dat is immers Christus Jezus. Zo is die aangewezen door de hemelse Vader. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Om die te laten zien in de verkondiging van het evangelie. En om het nu te horen dat u en mijn zaligheid daar nou van afhangt. Dat wanneer deze Christus ons voor de ogen geschilderd wordt in de bediening van het woord. De Christus der schriften zoals hij getekend wordt in de prediking. Dat de dienaar van Christus geroepen wordt om uw en jouw hoofd als het ware in de handen te nemen. En te zeggen, lieve jongen, lieve vrouw, lieve man, kijk nou, zie op mij en word behouden. O alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Mijn ziel en mijn zaligheid hangt er immers van af. Calvijn die zegt ook zo mooi, zo dan, die behoorlijk het evangelie willen bedienen, moeten niet alleen leren spreken en roepen, maar in de, kijk daar hebt u het, in de gewetens doordringen, hè? Zo preken dat we in de gewetens doordringen, opdat zij Christus in zichzelf gekruisigd gevoelen en zijn bloed op hen drukt. Dat is wat. En u zo mag luisteren. Als het ware het bloed van Christus op je hart voelt druppen in de woorden die tot je ziel worden gesproken. We hebben vanavond gezongen, zo gij in het recht wil treden, o Heere, gadeslaan ons ongerechtigheden, als wie zal dan bestaan. U merkt al dat God ons in zijn rechtsgeding heeft betrokken. Ach, wij kennen die psalm allemaal uit het hoofd en we zingen mee, maar we beseffen misschien helemaal niet wat we gezongen hebben. Ik heb geprobeerd in het gebed te verwoorden wat dat betekent. Als wij voor de rechterstoel van God gedaagd worden zoals we hier zitten, wie zal dan bestaan? Ik denk dat je nog niet eens godsdienstig hoeft te zijn om te beseffen dat het dan foute boel is. Niemand kan voor die rechtvaardige, heilige God bestaan. Elke zonde maakt ons verdoemelijk voor God. Vervloekt is een ieder, zo hebben we gelezen uit het schriftgedeelte, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Nou, als God ons dan in dat rechtsgedim betrekt, en dat doet hij, dan moeten we belijden, Heere, waar u zelf zegt dat de bezoldiging van de zonde, het loon op de zonde, de dood is, zijn we doodschuldig. En vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. O, dan rust op mij de vloek. Wie zal dan bestaan? Maar diezelfde dichter zingt door. Maar nee, hij wil niet zeggen dat is niet waar, maar nee, zegt hij, daar is meer te zeggen dan dat, daar is vergeving. Oh, daar gaat dat bloed druppen, dat bloed dat we zo nodig hebben, tot vergeving van al onze zonden. En dat drukt me. En de bedoeling is dat het op je hart drukt. En dat je het mag zeggen, o Heer, nou ga ik pas zien wat mijn doop betekent. Want toen deed u dat bloed al druppen op mijn voorhoofdje. Ik heb er nooit iets van begrepen en nu. Oh, het lijkt wel alsof ik ontwaak. Alsof ik uit de doden verrijs. Nou zie ik het ineens. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, maar hoe kan dat dan? Ik ben toch een zondaar. En ik sta toch voor uw rechterstoel. Ja, maar luister eens. Wie wordt er voor onze ogen geschilderd? Alsof Christus nu voor ons gekruisigd wordt. Ja, als een lam, Jesaja 53, als een lam is hij ter slachting geleid. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Waar dat nou door het geloof mag worden aangenomen, gemeente. Daar mag u weten wat zo schitterend beschreven staat in het avondmaalsformulier. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, dat is nou de waarheid die Paulus gepreekt heeft. En die waarheid wordt nu verdraaid tot het verderf van diezelfde Galatiërs. En daarom komt Paulus hun zo tegen. Daarom spreekt hij ze aan als dwaas, als domme, onnadenkende, onzinnige mensen. Uitzinnige mensen die betoverd zijn. Luister eens, één ding wil ik nou van jullie weten. En luister voor jezelf ook. Ik ook. Eén ding, zegt hij in onze tekst, wil ik van jullie weten. Hebben jullie nou de geest ontvangen uit de werken van de wet? Of uit de prediking van het geloof? Terug naar het begin dus. Hoe is het nou begonnen? Hoe ben je tot geloof gekomen? Door de werken der wet. Ach, u moet weten, die heidenen, die hadden nog nooit van een wet gehoord. Het waren geen Joden. Ze waren van kinds af aan niet in de schriften onderwezen. Ze hadden geen Torah. Ze hadden hun eigen waarden en normen. Die binnen het heidendom gelden. Daar zijn ze mee groot gekomen. En dan komt Paulus preken. En die preekt dat ze zondaren zijn. En dat er nu één geweest is die tot zonde gemaakt is. En dat het daarom nodig was dat hij als een gevloekte aan een kruishout zou sterven. En dat heeft de harten van die zondaar, van die heiden Christen, gebroken. Waardoor ze zich het eigendom van Christus mochten weten, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo hebben ze het ontvangen, dus niet door de werken der wet, maar door de prediking van het geloof in Christus. En hoe is het begin nou bij ons geweest? Ben je tot geloof gekomen door de prediking van het geloof? Door de prediking van het kruis, mag ik het zo zeggen? Paulus zegt dat hij niets anders weet dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Of is het begonnen met beijveren, allemaal maar proberen een beter mens te worden? Ik kan het u nu al vertellen, dat is op een falikante mislukking uitgelopen. Weet je wie het geprobeerd heeft bijna tot zijn dood toe? Maarten Luther. Kinderen weten dat wel. Als er nou één man geprobeerd heeft om door de goede werken zalig te worden, dan is hij het wel geweest. En tenslotte was hij zo moedeloos, jaar en dag. heeft hij alles en dan ook alles geprobeerd. Hij heeft zichzelf gemarteld, geslagen, heeft de meest gekke dingen gedaan om zich maar rechtvaardig voor God te weten. En weet je waar het op uitdraaide? Ten slotte zegt hij, ik haatte dat woord rechtvaardigheid. Overal waar ik dat woord rechtvaardigheid in de Bijbel tegenkwam, haatte ik dat woord. En daarmee haatte hij ook de rechtvaardige God. Want is het toch waar dat we van nature vijanden van God zijn? Maar weet je wat er nou in de Bijbel staat? Dat vind je geen enkel ander geschrift. Vijanden worden met God verzoend. Dat snapt niemand. Dat is het grote wonder. Door de dood van zijn zoon. En dan is er maar één druppel liefde nodig. Om dat hele vijandige bestaan van u, jou en mij in één keer volledig om te keren. Oh, dan gaan wij ons haasten om ons levenswil. Nou, vertel het eens. Hoe is het allemaal begonnen met het werken der wet of door de prediking van het geloof? Hij geeft zich ineens kans om antwoord te geven. Hij zet weer dat zwaard van de geest als het ware op hun hart. En hij zegt weer, zijn jullie zo uitzinnig? Hebben jullie dan helemaal geen verstand? En dan gaat hij zelf antwoord geven. Dagen met de geest begonnen zijn, zie je wel. Het is niet met de werken der wet begonnen. Nee, hij zegt het onomwonden. Dagen gij met de geest begonnen zijn. Dat wil zeggen dat jullie door de geest begonnen zijn. Hoe kun je dan voleindigen met het vlees? Is wat. Want je moet erkennen dat het nou de geest is geweest. Die dat geloof gewerkt heeft in de gekruisigde Christus. Waar jullie genoeg aan hebben. Christus is jullie alles geworden. En dat daar nu het vlees notabene bij te pas moet komen. Om dat te voleindigen. Dat is wat die mensen jullie proberen wijs te maken. Hè? Er moet nog wat bij. De dood van Christus en zijn offer is niet genoeg. Maar door dat ene offer heeft hij al de heiligen volmaakt op eenmaal. Zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Je hebt het allemaal gekregen. En dan nu nog gaan tobben met die Joodse ceremonieën om het zo te voleindigen. Oh, dan blijft er maar één ding over, gemeente, ook voor ons. Om te zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Kijk, hij leidt ons naar dat ene. Volmaakt en volzalige doel. Ach, met de geest begonnen, nou voleindigen met het vlees. Nou, vlees en geest zijn volgens Paulus elkaar absolute tegenstellen. Wanneer je weer gaat leven onder die wet, ja, dan zet je Christus gewoon buiten de deur. Dat is de praktijk. Hij heeft toch gezegd wie de weg is. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En nu verkiezen jullie een andere weg. En nu verkiezen jullie de leugen boven de waarheid. En je verkiest de dood boven het leven. Want alleen door het geloof in Christus is er zaligheid. Dat vlees dat ziet hier dus op dat hoogmoedige vlees dat ook nog iets wil doen. Dat ook nog iets wil betekenen. Nou, ik zeg u. Paulus die zegt er dit van in de Romeinenbrief, Romeinen 8 vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, en dat bedoelt hij dus naar de wet der werken. Als je naar het vlees leeft, naar het vrome vlees leeft, zo zult ge sterven. Dat is echt vlees. Dat is het door de zonde aangetaste vlees, dat alleen maar bederfelijk is. Dan zul je sterven. Maar, indien gij door de geest de werkingen van het vlees doodt, zo zult ge leven. En dan de vraag, u merkt wel hoe die hier pastoraal werkzaam is, hè? Vragen stellen. Nou weer een vraag, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Dan weten wij niet zoveel van het lijden van de gelaten, maar mogelijk Maar mogelijk refereert hij hier aan dat wat we in Handelingen 14 lezen. Daar komt Paulus en Barnabas in Galatië, in die streek waar al die gemeentes zijn. En dan staat er in het geschieden te Iconium dat ze samen, Paulus en Barnabas, gingen in de synagoge van de Joden. En al zo spraken dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders. En de menigte der stad werd verdeeld en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van de Joden met hun overstam en smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe. Dus dan vluchten ze, hè, vanuit Iconium, ze dreigen ze te stenigen, vluchten ze naar een paar andere plaatsen in Galatië, in dit geval naar Lystra en Derbe. Even ter toelichting, die Galaten, dat waren eigenlijk, ja, wij zouden nu zeggen Europeanen. Zij woonden in Gallië, dat is het huidige Frankrijk. Dat waren Keltische stammen, echte woeste volken, woeste volken. We gaan er straks ook van zingen, van die woeste volken die getemd worden door de genade Gods. En in de tweede eeuw voor Christus, onder druk van de Macedoniërs en de Romeinen, zijn er hele volksverhuizingen geweest, waaronder die van de Kelten naar, zeg maar, Klein-Azië, het midden van Klein-Azië, het huidige Turkije. En toen is die streek genoemd naar die Galaten. Ze kwamen uit Gallië. Het waren Galliërs en ze heten dus, die streek heette Galatië. Maar nu zijn ze dan in Lystra, ook een plaats in Galatië. En dan breekt als het ware weer de hel los. Want dan komen de Joden, notabene van Antiochië en Iconium, daar naartoe en dan overreden ze de scharen en dan stenigen ze Paulus. En dan slepen ze buiten de stad, want ze denken dat hij dood is. Maar dan komen daar de discipelen van Paulus en die omringen hem. En dan staat hij op. En dan gaat hij weer met Barnabas het evangelie preken in Lystra en in Iconium en in Antiochië. En dan staat er, versterkende de zielen van de discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof. En dan komt het, waar ik op duid, en dat ze door vele verdrukkingen, dus het was al verzegd door Paulus toen, in dat prille begin, toen ze tot geloof gekomen waren, dat ze door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. En dan hier nu die vraag. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien ook maar te vergeefs. Dat betekent, jullie zijn begonnen met de geest. En daardoor hebben jullie vele verdrukkingen moeten ondergaan. Is dat dan allemaal te vergeefs geweest? Zou je dan dat alles meegemaakt hebben voor niks? Nee, zegt hij. Dat kan ik niet aannemen. Want dat betekent het. Dat kan ik niet geloven. Dat kan nooit te vergeefs geweest zijn. En dan moet je eens opletten, hè, hoe ongehoorzaam deze Galatiërs dan ook zijn aan de waarheid van het evangelie. Waar hij dus ongezouten afkeuring over uitspreekt en zijn zorg. We hebben zelfs gehoord dat over die valse broeders door hem de vloek is uitgesproken geworden. Nochtans hij nog steeds gelooft dat die Galatiërs dat ware zaligmakende geloof kennen. Kijk maar wat hij zegt in onze tekst. In vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Dat is gewoon een tegenwoordige tijd. Dat we zeggen, dat is nog steeds aan de gang. Dus ondanks dat ze de waarheid ongehoorzaam zijn geworden. Ondanks dat ze hun ziel en zaligheid nu aan die valse leraars hebben toevertrouwd. Nou is het God zelf die Paulus naar die mensen toezendt. En zegt, zijn jullie nou helemaal betoverd geworden door die valse leraars? Je weet toch dat je alleen door het geloof in Christus rechtvaardig voor God bent. Waarom laat je je dan verleiden? Die geest die werkt nog steeds. Die geest die dat begin in jullie gewerkt heeft. Want wat God begint, dat zal hij ook voleinden. Vandaar dat de Heer Jezus Christus, zo zeiden we al, genoemd wordt, de voleinder van het geloof. Nou, nu zegt hij, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Dat wil zeggen, al dat geestelijke leven dat jullie hebben ontvangen nadat je tot het geloof in de Heer Jezus Christus was gekomen, is alles vrucht van zijn werk. O, dan is zijn werk is oorzaak dat jullie goede werken mogen voortbrengen. Door geloof en bekering. Het zijn namelijk goede werken die uit het geloof geschieden. Uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wat ze nu van de Joodse dwaalleraren moeten doen, zelf moeten doen. Dat wordt nou ontvangen uit Christus zelf. Hij is mijn voldoening voor God. Hij is mijn gerechtigheid voor God. Hij is mijn heiligheid voor God. Hij is mijn heerlijkheid voor God. Dat strekt zo ver dat hij tegen de bruid uit het Hooglied zegt: geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Er mankeert helemaal niets aan. Hebben we dat niet beleden met de IJdelbergen catechismus? Dat wanneer ik door het geloof op de Heer Jezus mag zien, het voor God is, dan rekent Hij mij mijn zonde niet toe. Nee, dan sta ik daar voor Hem, zo volkomen, alsof ik zelf volbracht heb. Dat hebben we beleden hoor. Wat Christus voor mij volbracht heeft. En zo volkomen, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Het geloof vermag alles. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dat is wat anders dan dat ellendige top van die Joodse godsdienst. Nou, Paulus die valt hier als het ware in herhaling. Hij heeft hun de gelegenheid gegeven om in hun hart, zeg maar, antwoord te geven. Dat heb u en jij ook gekregen vanavond, hoe het allemaal zit. En nou gaan we naar vers 6. Want hij zegt eerst, nou weten jullie, wie u dan de geest verleent en de kracht onder u werkt, dat doet hij uit de prediking van het geloof. Dat mag duidelijk zijn. En dan zegt hij, prachtig hoor, als hij die overgang dan maakt, gelijk Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nou heeft hij dus eerst gezegd wat er in hun persoonlijk leven allemaal gebeurd is, wat de prediking van Christus voor hem betekend heeft en hoe ze daarmee omgegaan zijn. En dan uiteindelijk toch met de nadruk op het positieve, prachtig is dat om te zien die dan de geest verleent en de krachten onder uw werk. Dat heeft hij toch uit de prediking van het geloof gedaan en niet uit de werken van de wet. Want door de werken der wet zal geen mens zalig worden. Maar dan voert hij terug naar de schrift. Dat blijkt dan de norm te zijn. Hè? De hoogste beroepsinstantie voor Paulus zelf. Het alzo spreekt de Heere voor de gemeenten van Galatië. Maar ook voor de gemeente van Oud-Albas. En dan zegt hij gelijk Abraham God geloofd heeft. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Die gelaten is dus niets nieuws overkomen. Dat is eigenlijk de boodschap. Net zo goed als Abraham het alles uit genade heeft ontvangen, hebben zij het ook uit genade ontvangen. Hij is daardoor de vader van alle gelovigen geworden. Abraham werd niet gerechtvaardigd uit de werken der wet. U moet weten, kijk, deze heidenen, deze Keltische stammen, die Galatiërs, die wilden, want dat waren het, ze zullen daar wel getemd zijn geworden inmiddels, maar Zo was het wel. Maar wie was Abraham? Een afgodendienaar? Nooit van de God, van de schepping gehoord. Hij diende de zon, de maan en de sterren. En die God roept: weg uit het land, uit Ur der Chaldee. En dan heeft God aan Abraham het evangelie verkondigd. De wet, de Torah. Die was er niet. Zoals hij die aan Israël heeft gegeven. Dat gebeurde pas na de slavernij in Egypte. Wat heeft hij dan wel gehoord? Nou, ik zal het u precies voorlezen hoe het ging. Iedereen weet het. Maar het is wel goed om het nog eens te horen. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maatschap, uit uw familie en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Welk land, dat wist hij niet. En ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Kijk. Dat is nou het evangelie. Abraham, in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Even verderop wordt gezegd: in uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. En daar komt Paulus hier op terug in die Galatenbrief. Daar zegt hij, daar staat niet zaden als van velen, maar daar staat zaden als van één. Dat betekent dat hier de Heer Jezus Christus wordt verkondigd. Bedekt weliswaar, maar nochtans. Het wordt hier door Paulus het evangelie genoemd. Abraham heeft dat evangelie net zo gehoord als jullie. Alleen met dit verschil. Hij heeft niet geweten van de kruisdood van Christus. En zo is het met ons ook. Wij mogen daarvan weten. Vanuit het Nieuwe Testament. Dat hadden deze Galatiërs ook nog niet eens. Die hadden dan de prediking van Paulus. Maar wij hebben bij dat Oude Testament, het Nieuwe Testament gekregen. Zodoende kan dat bitter lijden en sterven ons, jaar op jaar, voor de ogen worden geschilderd, alsof Christus onder andere ons gekruisigd wordt. Nou, Abraham heeft het nooit gezien op die wijze. Jazeker, zegt hij, Hebreeën, hij heeft het van verre gezien en omhelst. Maar o, dichterbij, als dat het ons nu gebracht wordt, kan de Heer het toch niet brengen. Hij legt het aan ons hart. Hij doet het horen. Hij doet het zien. Hij doet het als het ware proeven en smaken. Dat de Heer goed is voor een verzondigd leven. Nou, ja, hier zit nou net de crux, hè. Die Joden die dachten dat ze Abrahams kinderen waren. Ja, Abraham, die had iets verdienstelijks verricht, omdat hij gehoorzaam was geweest. Maar die draaide dus de zaken precies om. Het is genade geweest dat Abraham gehoorzaam is geweest aan God. En het is door God hem toegerekend als rechtvaardigheid, alsof het dus door hem gedaan zou zijn. Toegerekende gerechtigheid. Zoals ons ook dat vanavond is verkomen. Zo volkomen. Alsof ik voldaan heb wat Christus voor mij voldaan heeft. De kinderen kennen allemaal die wonderlijke geschiedenis van Abraham. Die zijn zoon moet offeren. Abraham heeft dus de belofte van God geloofd dat zijn zaad zou worden als het zand van de zee. En dan komen er helemaal geen kinderen. Dan denkt hij dat hij God nog een handje moet helpen. En dan neemt hij Hagar. Maar dat is allemaal niet de bedoeling. Uiteindelijk krijgt Sarah een kind van Abraham. Nou, en dan is dat kind goed en wel knaap en dan moet hij geofferd worden. Wat een beproeving. Dan moet hij dat zaad ter dood gaan brengen. Nou, hij doet dat in geloof dat God zelf in staat is om uit de doden weer leven te verwekken. Prachtig hoor. Hij wordt niet voor niets vader alle gelovigen genoemd. Maar dat kleine ventje, Isaac, die is met zijn vader meegegaan. Die twee gingen samen, zo lezen we zo mooi. En dan zegt hij uiteindelijk: papa, Nou hebben we wel hout en we hebben wel vuur, maar waar is nou het offer? Abraham had dus kennelijk niks tegen dat ventje gezegd. En dan komen die heerlijke woorden. Wat een geloofstaal. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Kijk, en dat ziet in eerste instantie natuurlijk op die ram die daar in de struiken verward zit. Hè, die zit er dan. Dat ziet Abraham pas dan, wanneer hij het geloofd heeft dat het zou gebeuren. Maar het was een profetisch getuigenis. Hij sprak over de Heere Jezus Christus. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dan wordt Isaac gespaard door God. Het lieve ventje. Maar ook een zonder ventje. Die gereinigd moest worden door het bloed van Christus. Dus dat ventje mag van het altaar af. Opdat het zwaard van Gods gerechtigheid zijn eigen lieve zoon zou treffen. U weet het, hè? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. O gemeente, ik zou zo wensen dat er velen zijn in het Albas die het nu van harte mogen zeggen. Als ze zo de Heer Jezus Christus horen preken. Zulk een is mijn liefste. Daar wordt God in verheerlijkt. Daar wordt Christus in groot gemaakt. En daar wordt de ziel dronken gemaakt van de liefde. Kom, vrienden, drink en word dronken. Dan is het zonder maat, echt. Die goedheid van de Heer laat zich niet verwoorden. Zo goed dat hij het liefste wat hij had prijs gaf. Nou, ik ga eindigen. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van de Jood Isaac da Costa. Een man die geleefd heeft in de 19e eeuw. Een Jood. En een Jood die tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. En u hebt u gehoord wat de kruisdood betekende. Dat is de vloekdood geweest. De Joden vonden het verschrikkelijk dat de Romeinen die vloekdood hanteerden om criminelen uit de weg te ruimen. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Ze hebben er wat aan gedaan om te proberen die kruisdood uit hun middenweg te bannen. Maar u weet, tenslotte is de haat tegen Jezus zo groot dat al die duizenden Joden gaan smeken om een kruisdood. Hoe bestaat het? Kruist hem, kruist. Ja, die Pilatus weet ook niet wat hij hoort. Hij zegt, zou ik uw koning kruisigen? Hij wist wel wat een geweldige tegenstander leefde onder de Joden als het over de kruisdood ging. Dus die man die wist niet wat hij hoorde. Zou ik dan uw koning kruisigen? Wij hebben geen koning dan de keizer. Ja, het kan ver gaan, hè. Dan hebben ze liever de keizer van Rome boven zich als de Heere Jezus. Gemeente, luister eens. Die Isaac da Costa, die Jood, die heeft dit geschreven toen hij oog kreeg voor Christus. Door de prediking van het geloof in de gekruisigde. Luister eens. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Dank u, Vader. Dank u, Zoon. Dank u, Heilige Geest. Amen. zingen wij samen van Psalm 22. En daarvan het 14e vers. Psalm 22, vers 14. Laat ons danken en bidden. De wildste volken tot hem bekeert. Door de prediking van het geloof. Door het uitschilderen van de gekruisigde Christus. Alsof hij gekruisigd werd terwijl ze het hoorden. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Zo gaat het. O Heer, dat is dat heerlijke werk waarmee u doorgaat. Opdat wij niet vervloekt zouden worden, maar gezegend om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Het is alles vrucht van uw volkomen heilswerk. En dan is ons doen en laten voor u ten eenenmaal schade en vuilnis. Onze gerechtigheden zijn voor u zelfs als een wegwerpelijk kleed. O, die goede werken die u wel behagelijk zijn, die vloeien voort uit dat geloof in Christus. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wie in mij blijft, die brengt veel vrucht voort. O, wat is het eenvoudig, Heere. Maar we moeten iedere keer weer, zo blijkt ook uit deze brief, iedere keer weer gewezen wordt op het volmaakte werk van Christus. Hoe gemakkelijk sluipen deze dingen ook niet in ons leven, alsof het van ons zou afhangen. Heere, waar dan heen, tot u alleen. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. U bent mijn rots om in te wonen. U bent mijn schuilplaats. waar ik mij verbergen kan, te midden van alle nood en moeite en zorg en verdriet en pijn en wat er al niet kan zijn in ons leven. En we mogen dan ook allen aan u bevelen, Heere, die op enigerlei wijze moeite en zorg en pijn en verdriet hebben in het leven. We denken ook aan hen die ziek zijn, aan hen die in verzorgings- of verpleeghuizen verblijven, thuis verpleegd worden, die in afwachting zijn voor een operatie, misschien wel geen uitzicht meer hebben op herstel. U weet het alles, Heer. We leggen ze neer aan uw voeten. We willen u ook dankzeggen, waar in het begin van deze week 12 kinderen, ach, wie had het ooit kunnen denken dat het nog kon gebeuren, maar wat nu onmogelijk lijkt voor de mensen, dat bleek toch ook weer mogelijk bij u te zijn. En wat een inspanningen zijn er geweest om deze kinderen te redden. En u hebt het willen zegenen, Heer. We danken u ervoor. En we mogen al die kinderen aan u bevelen. Of het zou groot zijn als er ook onder hen gevonden zouden worden. Die de Heer Jezus Christus mogen lief hebben of lief mogen krijgen. En daar is ook een familie in grote droefheid. Waar een redder, die zijn leven ervoor over had om die kinderen te redden, ten slotte ook zijn leven gaf. Stieren van zuurstofgebrek. We willen die families ook van harte aan uw voeten, Heer Jezus Christus, neerleggen. Heren, we bidden u voor uw volk Israël. De kinderen van Abraham. Maar wij hebben gehoord wie ten diepste Abrahams kinderen zijn. Dat zijn zij. Die in dat ene zaad, dat is in Christus Jezus, begrepen zijn. En nu zien we naar uit dat uw volk Israël, deze Christus, de Christus der Schriften, als hun zaligmaker en als hun Here mogen eren. Jood en heiden, nu nog van elkaar gescheiden, eens uw eer erkennen. Heren, dank voor wat u gaf, ook voor de rust in uw gemeente, ondanks de warmte. U hebt het alles heerlijk wel gemaakt. U komt daarvoor toe, alle lof, alle eer, alle dankzegging in de vergeving onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 45, het eerste vers, Psalm 45, vers 1. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.